Beland bij 1 Petrus 4, vers 12 tot 19. Dus voor wie dat vast wil opzoeken in zijn Bijbeltje, dan is daar gelegenheid voor. En de 1 Petrusbrief die zegt hele mooie dingen, maar ook soms hele spannende dingen. En is ook heel reëel over het lijden dat heel veel christenen, ook aan wie Petrus schrijft, meemaken. En vanochtend, zo richting het einde van de 1 Petrusbrief, dan staat dat thema van lijden eigenlijk heel erg centraal. En hier aan het einde van de brief, dan gaat het ook wel een beetje om spannen. Want dan blijkt dat de God die komt, de God die een erfenis voor zijn gemeente in de hemel heeft klaarliggen, hè, onverwelkbaar, onaantastbaar, onverwoestbaar, dat hij de redder is, maar ook de rechter. Op het moment dat hij terug zal komen. Ik vond het interessant dat even in Dick zijn gebed zojuist en in Stefan zijn afsluiting, ze ook even de wederkomst van Christus benoemden. Want deze serie past, of tenminste deze preek van vanochtend, 1 Petrus 4, past eigenlijk ook heel mooi in Advent. Want door de eeuwen heen heeft de gemeente van Jezus Christus Advent niet alleen over nagedacht en beleefd als, dan denken we aan de kerst al. Dan denken we aan Jezus die kwam als baby en lag in de kribbe. Maar de gemeente van Christus denkt ook aan zijn wederkomst. Adventus, hè, voor wie dat misschien nog niet weet, betekent letterlijk gewoon komst. Dus Advent gaat over de komst van Christus. Maar dat gaat over zowel hij die kwam als hij die zal komen. En daar past eigenlijk 1 Petrus 4 heel mooi in, omdat die tijd tussen dat Jezus kwam en dat hij zal komen, is ook een spannende tijd. Het is een tijd van God kennen, proeven van de heerlijkheid, proeven van de eeuwigheid, maar in de realiteit van gebrokenheid, van lijden. Vanochtend in 1 Petrus 4 zal het specifiek gaan over smaad, dat christenen belasterd worden, gesmaad worden om de naam van Christus staat er. En zo past deze preek eigenlijk heel mooi in de adventstijd. Het zet ons stil bij de weg die we gaan tussen hij kwam en hij komt. Het sluit ook mooi aan bij waar Rodi, 2-3 weken geleden, wanneer was dat, over sprak. Over uit 1 Petrus 2. Want aan de ene kant spreekt Petrus heel mooi over de identiteit die wij hebben. Als individuele christen en als gezamenlijke gemeente van Jezus Christus. Het heeft gesproken over dat we een priesterschap zijn. En ik vond het zo mooi hoe Rodi dat 3 weken geleden zei. Ze had het over radicaal priesterschap. Vond ik een mooi begrip. Radicaal priesterschap dat zegt van wij blijven God vertegenwoordigen. Ook als het onze reputatie, onze eer of wat dan ook aantast. Dan blijven we staan. What would Jesus do? Wat je ook maar tegenkomt als christen. Maar het spreekt geweldig dus over wie wij zijn. Priesters, koningen, een huis van God. En iedereen, elk gemeentelid als een levende steen in dat huis. Ik noemde al even Peter die zegt, jongens, je hebt een fantastische, onaantastbare erfenis in de hemel. Wauw, dat zou je maar gezegd worden. En wij zijn er om de deugden, daar legde de Rodi ook even heel mooi de nadruk bij, wij zijn er om de deugden van God te verkondigen. We denken vaak aan de daden van God verkondigen, maar bij deugden zit het mooie aspect van, het gaat ten diepste om wie God zelf is. En dat weerspiegelen we hopelijk in ons leven, in onze woorden, onze daden, ja, zelfs ons denken. Dat mooie van die identiteit in Christus, persoonlijk en gezamenlijk, waar Petrus over spreekt, staat ergens op gespannen voet met de realiteit van het lijden. Die gemeenten in wat nu Turkije heet ook doormaken. En misschien hebben ze wel gedacht van ja, geweldig Petrus, die mooie woorden over wie we zijn. Maar hebben wij ons echt van de afgoden afgekeerd om nu een onderdrukte minderheid te worden? Om een beetje de gekkies te zijn van onze stad, ons dorp. Om de pispaaltjes te worden. Hebben wij daarom nee gezegd tegen onze afgoden? Nee tegen de overtuigingen van de mensen om ons heen die wij eerst ook hadden? Nee tegen onze oude levensstijl? Om nu wat? Het uitschot te worden? Dan gaan we 1 Petrus 4 lezen. Vanaf vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, dan bent u gezegend, gelukkig te prijzen. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar, of een dief, of een kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks of met moeite zalig wordt, gered wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar dan wel niet verschijnen? Want de conclusie, daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Ik wil bij een soort van drie punten stilstaan. Even muntje voor elk punt, hè? Heel makkelijk. Petrus heeft het over lijden naar het voorbeeld van, in het voetspoor van Jezus. Dan in vers 17 wordt het eigenlijk even helemaal spannend. Dan gaat het over het oordeel van God. Dat begint bij zijn huis, binnenshuis. En dan zegt hij ook iets over het oordeel van God, wat over zij die daar nog buiten staan komt. En dan eindigt hij met: jongens, vertrouw je toe aan de trouwe schepper in het doen van het goede. Nou, dat zijn even de hoofdpunten. Even terug naar de tekst. Dat is mooi om voor ons te hebben. Petrus die zegt, jongens, dat lijden, hij noemt ze even bewust geliefden, hij spreekt ze even heel persoonlijk, vertrouwelijk weer toe. Geliefde broeders, zusters, de hitte die jullie overkomt, dat is niet iets vreemds. En onze vertaling die voegt daar alleen maar toe, dat is de hitte van de verdrukking. Dat staat er niet in de oorspronkelijke tekst, maar dat zal toch inderdaad zijn wat Petrus bedoeld heeft. Jullie zitten als het ware in een oven. En jullie voelen het branden. En wat wil je dan? Wegwezen, eruit. Maar Petrus zegt, jongens, laat die hitte jullie niet bevreemden. Waarom niet? Nou, allereerst, en daar zal Petrus zeker aan gedacht hebben, heeft Jezus daar ook niet iets over gezegd? Zei Jezus ook niet, zalig, hè, gezegend ben je, als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Oeh, dat klinkt heel erg als 1 Petrus 4 vers 14. Dus daar zal Petrus zeker aan de woorden van zijn Heer gedacht hebben. Jezus die zei hier iets over. Over dat lijden dat zijn volgelingen zou overkomen. En in Johannes 16 zegt hij, ze zullen u uit de synagoge werpen. Dus uit je gemeenschap waar je bent opgegroeid. Waar je bent opgegroeid ook in het Joodse geloof. Ze zullen jullie eruit werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen zelfs. Dus Peter die denkt aan de woorden van Jezus. En zegt, gemeente van Jezus Christus, daarom jullie nu in de hitte zitten. En ergens denk je van, oeh, daar moeten we toch uit. We zijn toch God uitverkoren volk. Wat overkomt ons nou? En laat het je niet bevreemden. Nee, het voelt een beetje als verdrukking en dat komt goed. Dus daar vanwege Jezus' woorden lijkt het me niet begrepen. Maar dat is nog een tweede reden, dat Petrus hier, maar ook al eerder in de brief zegt, jongens, laat het je niet bevreemden. Namelijk Jezus onderging de lijden zelf ook. Hij zegt in vers 13, jullie hebben gemeenschap aan het lijden van Jezus Christus. Dus met dat jullie lijden, doen jullie ergens mee in wat Jezus ook overkwam. En in de Petrusbrief is dit eigenlijk de weg die Petrus voortdurend zijn gemeente voorspiegelt en vandaag ook ons. Jongens, herinner je dat Jezus niet zomaar pas boem de heerlijkheid instapte, maar dat hij eerst een weg van lijden ging. Heerlijkheid komt niet zonder lijden, maar na het lijden en door het lijden heen. En daar mag de gelovige zich echt zo verblijden. Jezus zegt ook hè, dat de leerling niet meer is dan de meester. Als leerling, als discipelen die achter Jezus aangaan, die hem volgen, mogen dus zeggen van ja, ik volg mijn Heer, mijn meester ook na in het lijden zoals hij heeft gedaan. Ook hij werd besmaakt. Ja, die doet het. Waar waren we?
Heerlijkheid komt.
Ja, in Petrus, ja. Dankjewel, Bernd-Jan. En dan weet ik hoofdstuk 4 en dan pakken we de draad weer op. Dus het lijden is jullie niet vreemd om wat Jezus zei, om wat Jezus voordeed. En de weg die hij ging door lijden naar de heerlijkheid, die mogen jullie ook gaan. En dan zie je in vers 13 eigenlijk ook al gelijk even zowel een bemoediging daarbij, als misschien al even ergens, oei jongens, denk erom. Want hij zegt van, als jullie gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, dan kunnen jullie ook in de openbaring van zijn heerlijkheid verblijden. Dat gaat over de wederkomst. Als Jezus zich in al zijn glorie, zijn eer, zijn macht en majesteit laat zien. En zegt, als jullie met Jezus door het lijden gaan, ja, dan zul je straks, als hij zich laat zien in zijn heerlijkheid, ook kunnen verheugen. Maar dan kan hij zeggen, goed gedaan, getrouwe dienstknecht. Je hebt het volgehouden. Je hebt je geloof niet verloren in de hitte van het lijden. En dat lijden wordt in vers 14 dan vooral even gekenschetst als smaad. Jullie worden bespot. En dat is allereerst om de naam van Christus, staat er in vers 14. En Petrus die zegt dan van, ja maar als je dat dan overkomt, jongens, geweldig, dan ben je gezegend. Dan ben je te feliciteren, want als jij gesmaad wordt om de naam van Jezus, dat betekent dat het evangelie handen en voeten heeft gekregen in jouw leven. Als je niet gesmaad zou worden om de naam van Jezus, dan is er blijkbaar niet zoveel van Jezus te zien in jouw leven. Nou, dat is verdrietig. Als je denkt aan wie Jezus is en wat hij voor je gedaan heeft. Dus je bent gelukkig te prijzen als het zichtbaar is. Ja, ik volg de Heer. Welke laster, welke smaad, welke bespotting mij ook overkomt. En, zegt hij, specifiek de geest van de heerlijkheid rust op jullie. Dat is interessant, daar komt dat woord heerlijkheid weer terug. Hij zegt, als jullie bespot worden, dan wordt dus ook de geest zichtbaar in je leven. Bespotting om de naam van Jezus verraadt op een positieve manier de aanwezigheid van de Heilige Geest en zijn werk in ons leven. En dat is de geest van de heerlijkheid. Ah, die heerlijkheid zien we straks als Jezus terugkomt. Maar iets van die heerlijkheid, jongens, die leeft, die zit, die woont al in jou. Halleluja! Dat is een bemoediging. Als je in die hitte van de verdrukking zit, ja, maar het vuur van de geest brandt ook in mij. Er komt vreemd vuur, vervelend vuur van buiten, maar gelukkig voor het vuur dat er van binnen zit. Maar dat gesmaad worden, ja, dat moet wel zijn om de naam van Jezus en niet om iets anders. Vers 15. Laat niemand van u lijden als een moordenaar. Of als een dief of een kwaaddoener. Dan denk je, ja, als je een dief of een moordenaar of een kwaaddoener bent, ja, dan overkomt je straf bijvoorbeeld van de overheid. Of dan zeggen mensen, ophouden daarmee. Ze pakken je aan. En dan denk je, ja, dat is logisch dan. Als je om die redenen lijdt, ja, dan ben je niet gezegend. Maar er staat ook als vierde, als je je met de zaken van iemand anders bemoeit. En dat is even verrassende. Bij de eerste drie denk je, ja, de. Maar bij die laatste denk je, waarom benoemt Petrus die hier? En het zou maar zo kunnen dat die christenen op het oog heeft, die wel even de wereld om zich heen vertellen van, oh jongens, jullie moeten dat veranderen, dat zit niet goed, jullie moeten dit geloven, jullie moeten zus geloven, zo geloven. En in plaats van dat de christen als een goeddoener, een mens van genade, van vrede bekend staat, kan de christen dan als een bemoeial, een bemoeizuchtig iemand bekend gaan staan. En daar waarschuwt Petrus voor. Hij zegt dan in vers 15, als iemand echt als christen lijdt, dat is ook interessant dat Petrus dat begrip hier gebruikt, want dat komen we eigenlijk maar twee of drie keer tegen in het hele Nieuwe Testament. Maar waarom gebruikt Petrus hier? Omdat een christen een naamdrager van Christus is. En daar ging het hier om. Lijden omwille van de naam van Christus. En bovendien was christen in de eerste eeuw meer een spotnaam dan een erenaam. Dat werd gebruikt voor, ach ja, die Jezusvolgers. Ze hebben geen afgodsbeeld. Ze geloven in iemand die aan een kruis, aan een schandpaal, als het ware stierf. Wat een aparte, vreemde, gekke lui. Christenen, Christusvolgers. Petrus die zegt, ja, maar als je christen bent en om die naam, als naamdrager van Jezus leidt, schaam je niet. En de cultuur waarin Petrus spreekt was echt een schaamtecultuur. Als je buiten de club, buiten de gemeenschap stond, ja, dan stond je te schande. Petrus zegt, als het om de naam van Jezus is, jongens, dan heb je niks wezenlijks, niks wat er echt toe doet, verloren. Je hoeft je niet te schamen, sterker nog, verheerlijk God. In dat lijden wat je ondergaat om Jezus wil. En wij maken die smaad misschien ook wel op allerlei manieren mee. Misschien herkennen we het dat we ergens in de hoek staan, aan de kant staan door onze overtuigingen. Wij zijn mensen die geloven in een Jezus die als baby kwam en aan het kruis stierf. Wij zijn mensen die geloven in genade. Dat als je redding, behoud, een eeuwig leven wilt krijgen, dat het iets is om te ontvangen en niet zelf te verdienen en voor te werken. De hele wereld werkt eigenlijk op quid pro quo. Voor wat, hoort wat. En als Christus zeggen we nee. Waar het echt om gaat, een relatie met God en een toekomst bij Hem, daar is geen voor wat, hoort wat. Dat is een gekke overtuiging. Waar we soms misschien best, zelfs in onze gezinnen, onze families, op de werkvloer, of waar dan ook, voor gesmaad kunnen worden. Onze overtuigingen zijn soms zo anders dan de wereld. Als het gaat om ethische overtuigingen, rondom huwelijk, of seksualiteit. Wie de smaad, de bespotting nog niet heeft meegemaakt, krijgt daar misschien in ieder geval mee te maken. Zie je dat dan als een schande? En denk je, de hitte wordt te groot, hup eruit. Of denk je, nee, het vuur van de Heilige Geest is zo sterk in mij. Laat die hitte maar komen. Niet zo van, je gaat het opzoeken. Maar als het komt, laat het komen. Want het vuur van de Geest in mij brandt sterker dan de hitte van de verdrukking die van buiten op me afkomt. Er is nog iets heel belangrijks aan dat lijden, zegt Petrus. Het is niet iets wat je opbrandt, die hitte. Het is niet iets wat je vernietigt, maar je beproeft. Dus je zuivert. Lijden maakt geen einde aan de christen. Dat maakt de christen mooier. Lijden laat zien wat zit er werkelijk in ons als gelovigen. Als puntje bij paaltje komt. Als de hitte van smaad, van laster, van onbegrip of wat dan ook omhoog gaat. Wat komt er dan bij mij uit? Want daarom heeft hij het over dat oordeel dat begint bij Gods huis. Waarom heeft Petrus daarover? Hij zou ten eerste waarschijnlijk gedacht hebben aan een oud-testamentisch tekstgedeelte. En we hoeven nu niet dat hele gedeelte te lezen, of de hele context misschien nu direct te begrijpen, daarvoor is dat wat te veel. Maar in Ezechiël ziet Ezechiël een visioen van de zondigheid, de onreinheid, de afgoderij van het volk van Juda. En wat ziet hij zelfs in Jeruzalem? In Gods eigen huis, de tempel, worden de afgoden gediend en niet God. En God zegt, ik stuur mijn oordeel, dus over Juda en over Jeruzalem, over mijn tempel. En hij stuurt een soort van engelachtige wezens erop uit om dat oordeel uit te voeren. En hij zegt, merk de mensen die bij mij horen, zodat je hun niet aanraakt. En dan begin vanuit mijn heiligdom. Begin het oordeel uit te voeren in mijn eigen huis. Want als daar de boel niet op orde is, als Gods huis niet schoon en zuiver is, ja, wat is er dan nog te zien van Gods heerlijkheid op aarde? Van Gods gerechtigheid, van zijn vrede, van zijn waarheid. En Petrus die denkt eraan en zegt, jongens, het oordeel van God, die jullie redder is, maar ook jullie rechter, die als baby kwam in de kribbe om Immanuel te zijn, de redder van zonde, komt ook zijn andere advent, zijn andere komst, als rechter. En het lijden is daar een voorproefje op. Het lijden laat namelijk zien, wat leeft er ten diepste? Wat zijn de diepste geloofsovertuigingen van de christen, van de naamdrager van Jezus? Blijf je trouw of val je af? Het eindoordeel is in de toekomst, maar Gods oordeel gaat daarin, juist in de hitte van het lijden, van de verdrukking, al over zijn gemeente heen. En daarom eindigt hij ook met vertrouw jezelf aan de schepper toe. En dat is zo bijzonder, want je zou denken, ja dat is logisch, de schepper, ja dat is God. Maar schepper is eigenlijk een heel uniek woord in het Nieuwe Testament. Er wordt wel vaker gesproken over God die alles gemaakt, geschapen heeft enzovoort. Maar God is de schepper, is uniek voor dit tekstgedeelte in het Nieuwe Testament. En het is net alsof Petrus even het lijden, de verdrukking van de christen, ja, die bemoedigd wordt met de aanwezigheid van de geest zijn in haar leven, dat we Christus navolgen in dat lijden, en dat er dan ook een heerlijkheid op ons wacht, net zoals die heerlijkheid op Christus wachtte. Petrus plaatst dat alles even in het grote licht. Jongens, bedenk. God is de trouwe, staat er, de getrouwe schepper. Als je in lijden, in verdrukking zit, wat heb je dan misschien wel meer nodig dan te weten, God die alles schiep, is ook de God die alles zal herscheppen. God die mij maakte, is degene die mij kwam redden en trouw zal blijven om mij als gered persoon ook naar de uiteindelijke redding, zijn wederkomst, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, daar naartoe te leiden, daar naartoe te brengen. Hij is schepper, hij is herschepper. En wat zegt hij dan? Vertrouw je zielen, en dat betekent hier niet, oh, vertrouw je binnenste zozeer. Ziel betekent hier gewoon, vertrouw je hele persoon, je hele hebben en houden, aan die trouwe schepper toe. En het bijzondere is dat hij hetzelfde woord dan gebruikt voor Jezus die aan het kruis zegt. Vader, in uw handen vertrouw ik mijn geest toe. Peter zegt dus als Jezus door lijden naar de heerlijkheid ging en in dat lijden zich volledig toevertrouwde aan de Vader, gemeente van Jezus Christus. Elke gelovige, doe datzelfde. En doe dat niet alleen van, oh, van binnen stel ik mijn vertrouwen op de Heer, mensen dat nog wel of niet zien, maar in het doen van het goede. Dat is een belangrijk thema in de Petrusbrief. Moet je maar eens opletten of markeren, eventueel in je Bijbeltje, goed doen. Het goede doen. Dat komen we voortdurend tegen in de Petrusbrief. En Petrus zegt, jongens, in wie jullie zijn, jullie verkondigen de grote deugden van God. Jullie zijn licht, niet alleen een lichtje van binnen. Nou, doe je kleren aan en het zit verstopt. Nee, het is een stralend licht. Dat waar je ook maar bent, op school, in de kerk, op het werk, in het leven. Het is zichtbaar. In het doen van het goede, laat jullie zien, ons vertrouwen is op God. Wat ons ook maar overkomt. Ik wil afsluiten met twee dingen waar God ons denk ik toe oproept. En we kunnen misschien nog wel zeggen van ja, zo heel veel lijden overkomt mij niet echt als christen. En kijk ik naar Noord-Korea, China, India, ja, makes more sense. Daar spreekt het misschien wat directer, wat helderder, wat duidelijker. En dat is wellicht in sommige opzichten zo, alhoewel sommigen van ons best wel in onze gezinnen, op ons werk, op onze school zullen herkennen, als ik werkelijk voor de naam van Jezus sta, dan gebeurt er wat. Dan gaat de hitte, dan gaat de temperatuur omhoog. Maar God wil ons ook voorbereiden op wat er nog komt door zijn woord hier. Maar misschien komt die smaak morgen, of volgende week, volgend jaar, of over 10 jaar wel. Ben je er dan klaar voor? Wat leeft er dan in jou? Is jouw geloof en hoop en verwachting nu werkelijk op hem? Is hij je enige God of dien je nog afgoden in je leven van eer en reputatie en roem en status en geld en macht? God bereidt ons voor ook op welke smaad, welke soort verdrukking ons ook maar op ons af kan komen. Het tweede is dat God zegt van, jongens, blijf het goede doen. Waar je ook maar bent, wat mensen ook van je denken of zeggen of achter je rug om over je zeggen. Blijf het goede doen. Niet als een bemoeizuchtige, als een bemoeial die iedereen wel even op de vingers komt tikken en op zijn of haar fouten komt wijzen. Eerder in de brief heeft Petrus gezegd, jongens, wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de hoop die in je is, met eerbied en zachtmoedigheid. En dat is waar Petrus op uit is. Geen grote mond als christen, maar wel een open hart. En de bereidheid te belijden, hij is mijn leven, hij is mijn bron, hij is mijn licht. En zo vernieuwt Petrus eigenlijk het perspectief op het lijden. Hij zegt allereerst dat is iets zuiverends. Het is iets wat het mooiste in ons naar boven kan brengen. Het vernietigt je niet, het maakt je mooi. En daarmee is het ontdekkend, is het onthullend, het lijden. Ten tweede zegt hij, lijden, dat leidt naar de heerlijkheid. Zo ging het ook bij Jezus. Hoe zou het dan anders kunnen zijn bij ons, Jezus volgelingen? Daarmee is het dus ook niet iets vreemds. Jezus, die sprak er al over. Jezus onderging het zelf. Dus denk niet van, oh help, dit mag of kan mij toch niet overkomen. Ja, juist wel. De naam dragen van Christus zal om die naam te maken krijgen met lijden, met verdrukking van welke aard of vorm dan ook. En in dit alles vertrouw jezelf toe. En dat is een toevertrouwen aan niet zomaar iemand. Schepper. Hij die alles zo bijzonder maakte en alles opnieuw zal maken, vertrouw je aan hem toe. Laten we bidden. Heer, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw geest.